Welkom bij de 16e aflevering van Onbegrijpelijk Logisch. Ik begon de intro altijd met een podcast over het mooie in de schepping waarvoor je iets dieper moet graven om het te zien. Maar deze keer moet ik helaas zeggen, een aflevering over het lelijke in de schepping waarvoor je alleen maar om je heen hoeft te kijken. We hebben in meerdere afleveringen gezien hoe mooi en ordelijk alles is, maar na de zondeval is er ook veel kapot gegaan. Het zal niet zo'n opwekkende aflevering worden, maar het lijkt me wel eerlijk om ook hierbij stil te staan. In al de afleveringen hiervoor hebben we gezien hoe mooi en volmaakt de schepping is. Of liever gezegd, was. Alhoewel er nog steeds heel veel moois overgebleven is, is deze aardbol ook het toneel geworden van verschrikkingen en rampen. Als je bij de Bijbel bent opgevoed, weet je hoe dat komt. Adam in het paradijs heeft ervoor gekozen om God te passeren en zelf de touwtjes in handen te nemen. Dat is een jammerlijke mislukking geworden. En dat kon ook niet anders. Helaas doen wij elke dag hetzelfde als Adam. Dus er is niet heel veel reden om de schuld alleen bij Adam neer te leggen. Er kunnen allerlei vragen bij je opkomen. Als je over de oorsprong van het kwaad nadenkt, zoals had God het niet kunnen voorkomen? Of wat heb ik met de zonde van Adam te maken? En waarom kan een liefhebbend God lijden toestaan? Lastige vraag inderdaad. Het valt een beetje buiten het bestek van deze podcast om deze vragen diepgaand te behandelen. Een deel van de antwoorden ligt in het feit dat God ervoor gekozen heeft om de mens een eigen wil te geven. Hij wilde vrijwillig door de mens gediend worden. En dat is niet zo gek. Want ten eerste heeft hij recht op ons, omdat hij ons maakte. En ten tweede, er is voor de mens niets mooiers dan zijn schepper te dienen. En dus zou God op die manier allemaal gelukkige mensen in zijn dienst hebben. Een logisch gevolg van deze vrijwilligheid is dat de mens dus kon kiezen tussen goed en kwaad. Een dictator kan niet heel trots zijn op zijn gehoorzame onderdanen, want ze doen het niet vrijwillig en ze worden er al helemaal niet gelukkig van. Aan de andere kant was er voor Adam geen reden om het kwade te kiezen boven het goede. God had er alles aan gedaan om Adam gelukkig te maken en te houden. De zondeval was een opzettelijke daad van Adam tegen zijn schepper, terwijl er 1000 redenen voor hem waren om God te blijven dienen. En vanaf dat moment begon de ellende. Daar had God hem ook voor gewaarschuwd. En die ellende wordt op allerlei momenten op een vreselijke manier zichtbaar in de schepping. Je moet de vraag, waarom is er lijden in de wereld, eigenlijk omdraaien. Waarom zijn er nog goede dingen in de wereld? Dat is namelijk veel bijzonderder. Het lijden, de ellende en het kwade is logisch, want wij hebben de schepper verlaten. Maar in zijn rechtvaardigheid heeft hij ons niet verlaten. De straf op de zonde was logisch en daar zal God niet aan voorbij gaan. Die ellende komt op 2 manieren naar voren. Ten eerste zorgt de zonde zelf direct voor een heleboel directe ellende. Zo roept een dief een hoop ellende over zich na zijn eerste diefstal. Zijn geweten gaat hem aanklagen, hij wordt onrustig en schrikt van elke politieauto. Criminelen zijn nooit onbezorgd. Ten tweede zijn er indirecte gevolgen. Door de zondeval is deze wereld een stuk minder aangenaam woonoord geworden. Natuurrampen, oorlogen enzovoorts. Die teisteren de mensheid. Het is geen leuke boodschap, maar begraafplaatsen zijn er omdat er zonde is. In het dagelijks leven kan je dat nog een beetje onder laten sneeuwen door de mooie dingen die er nog zijn. Maar bij een sterfgeval word je met je neus op de feiten gedrukt. De dood is een gevolg van de zonde. Maar ook daar zijn moeilijke vragen bij te stellen. Stierven er geen beesten in het paradijs? Maar dan zouden vleeseters een probleem hebben. Waren dat voor de zondeval planteneters dan? En dat levert nog veel meer vragen op. En al zouden het planteneters geweest zijn, het verteringsproces van planten in een maag is ook een vorm van verval. En zo'n plant gaat ook dood. Elke kringloop in het planten- en dierenrijk is er een van eten en gegeten worden. De Bijbel is heel sumier met gegevens hierover. En dus moeten we maar niet proberen wijzer te wezen dan de Bijbel. In Romeinen 8 vers 22 staat dat de schepping zucht onder de zondeval. En dat geldt ook voor de beesten. Tegelijkertijd staat er in Genesis 2, vers 17, alleen van de mens dat hij met de doodstraf gestraft zou worden bij ongehoorzaamheid. Over de dieren wordt daar niets gezegd. Uit het toekomstvisioen in Jesaja 11 kan je echter vrij duidelijk afleiden dat het doodgaan van dieren toch pas na de zondeval werkelijkheid werd. Er wordt daar namelijk vrij nauwkeurig beschreven hoe de aarde eruit zal zien. Er staat dan in vers 7, de koe en de berin zullen tezamen weiden, haar jongen zullen tezamen nederliggen en de leeuw zal stro eten gelijk de os. Als je ervan uitgaat dat het er in het eerste paradijs net zo aan toe ging, dan weet je eigenlijk al genoeg. Stro zijn afgestorven graanhalmen, dus planten gaan wel dood. Maar de leeuw, het symbool van een vleeseter zou ik zeggen, is daar toch echt een planteneter. Samengevat concludeer ik dus voorzichtig dat er in het paradijs geen vleeseters waren, maar dat planten wel dood gingen. Hoe een planteneter een vleeseter kan worden, weet ik niet. En daar kan ik dus ook weinig over zeggen. Na de zondeval begon de mooie schepping dus af te takelen. Sommige dingen werden direct afgebroken. Sommige dingen werden langzamerhand slechter. De eenheid die er was tussen de schepper en de schepping en de eenheid tussen de schepselen onderling was direct grondig verstoord. Kaïn sloeg al snel zijn broer dood, maar ik ben bang dat ze voor die tijd al regelmatig ruzie gehad zullen hebben. Dat nam steeds grotere vormen aan en op den duur ontstonden er oorlogen. Oorlogen zijn de meest duidelijke bewijzen van de zondigheid van de mens. En burgeroorlogen dan wel in het bijzonder. De lijst met oorlogen op Wikipedia is aangrijpend. Wat een onmenselijk leed schuilt er achter deze gruwelijke getallen. De Tweede Wereldoorlog was de bloedigste oorlog ooit en telde zo'n 70 tot 85 miljoen slachtoffers. Die aantallen zijn zo onvoorstelbaar groot dat de onzekerheid van die telling bijna net zo groot is als de hele Nederlandse bevolking bij elkaar. Als je ervan uitgaat dat de oorlog 6 jaar duurde en 70 miljoen slachtoffers telde, dan is het eenvoudig na te gaan dat er dagelijks gemiddeld 32.000 slachtoffers vielen. 32.000 per dag. Oh, wat is de zonde hiermee in bloed getekend. Wat heeft het verlaten van onze schepper afschuwwekkende gevolgen? Maar ook in het kleine is de verhouding tussen mensen grondig kapot. De daden van Hitler zijn in wezen niet minder zondig dan de keren dat jij iemand links liet liggen, iemand kleineerde, iemand via marktplaats afzette, iemand vals beschuldigde, over iemand roddelde, iemand geen voorrang gaf in het verkeer, iemand... En zo zouden we door kunnen gaan. Wij gunnen een ander het goede niet. Oh ja, gelukkig zijn er ook mensen van wie je echt houdt. Vaak zijn dat bloedverwanten. God heeft deze band in stand gehouden. Anders was het leven op aarde direct onmogelijk geworden en zouden we net als Kaïn onze gedachten allemaal in daden omzetten. Maar ook meer indirecte rampen laten de gevolgen van de zonde aangrijpend zien. Laten we eens inzoomen op heftige natuurrampen. Neem de kennis niet als ramptoerist tot je, maar besef dat wij ook een aandeel in deze rampen hebben. Net als de dood zijn ook rampen er door jou en mijn zonde. En misschien doe je wel actief mee aan het veroorzaken van deze rampen, door de manier waarop jij omgaat met de schepping om je heen. De meest heftige natuurramp ooit is de zondvloed geweest. De naam zondvloed heeft trouwens niets met zonde te maken, maar komt van het oud-Nederlandse woord zindvloed, wat een aanhoudende of overal tegenwoordige vloed betekent. Toch heeft het feit wel zeer duidelijk met de zonde te maken. In Genesis 6 legt God zelf uit waarom deze vloed er kwam. Hij zegt dat de boosheid des mensen menigvuldig was op de aarde en dat hij daarom zei, ik zal de mens die ik geschapen heb verdelgen van de aardbodem. En dan opent God de watersluizen van boven en beneden. En wij hebben in een eerdere aflevering al gehoord dat dit waarschijnlijk de eerste keer was dat het op de aarde regende. Het is een grote catastrofe geweest waarbij de verschillende aardplaten aan het schuiven zijn gegaan. Het is niet aannemelijk dat er voor de zondvloed al bergen waren, zoals de Mount Everest. Daar zou het water niet boven hebben kunnen staan. Feit is dat 100% van het aardoppervlak onder water kwam te staan, want dat staat duidelijk in Genesis 7 beschreven. Behalve Noach en zijn familie zijn alle mensen verdronken. Als je gaat rekenen met de leeftijden in het geslachtsregister van Genesis 5, dan kom je na wat optelwerk eenvoudig tot de conclusie dat bijvoorbeeld Methuselah in het rampjaar is overleden. De kans lijkt me redelijk groot dat ook hij in het water is verdronken, al weten we dat natuurlijk niet zeker. Het probleem daarbij is dat de geschiedschrijver Flavius Josephus en andere Bijbelvertalingen andere getallen in de geslachtsregisters noemen. Maar goed, zo belangrijk is dat nu ook weer niet. Maar na de zondvloed blijft de aarde maar stuiptrekken als een dier dat doodgaat. Aardbevingen, droogte, overstromingen, orkanen, tsunamis, vulkaanuitbarstingen, erosie, smeltende ijskappen, stijgende zeespiegels, enzovoorts, enzovoorts. Het perfecte evenwicht wat er na de schepping was, is weg. En het lukt de mens, ondanks alle milieuvergaderingen, niet om er ook maar één steek aan te verbeteren. Het wordt alleen maar erger. En dat is ook zoals de Bijbel erover spreekt. Deze wereld gaat voorbij. En ik denk dat we daar vooral zelf de schuld van zullen zijn. Ik bedoel niet dat onze zonde de oorzaak is, alhoewel dat ook zeker het geval is, maar ik bedoel dat we als mensheid waarschijnlijk zelf de aarde om zeep zullen helpen. Oorlogen, maar ook heftige natuurrampen, zijn vaak een direct gevolg van menselijk handelen. Het zijn allemaal schokkende gebeurtenissen die de aarde beschadigen, vaak onherstelbaar. Maar er zijn ook talloze processen die sluipenderwijs gaan, maar uiteindelijk niet minder heftig. Je hebt misschien wel eens van de Earth Overshoot Day gehoord. Dat is een dag in het jaar waarop alle voedsel en grondstoffen die de aardbol in één jaar kan produceren, op zijn. De rest van het jaar moeten we het dan met de oude voorraden doen. En zijn we dus eigenlijk de aarde aan het opeten, aan het uitputten. Nu is er op die berekeningen vast wel wat af te dingen. Maar feit is dat deze datum steeds vroeger in het jaar valt. In 1970 gaf de berekening aan dat we op 30 december alle productie voor het jaar netjes hadden opgemaakt. Niks aan de hand. In 2021 was deze datum echter al op 29 juli. De overige 5 maanden begonnen we als mensheid weer een uitputtingsslag op deze wereldbol. Ik ben niet een of andere milieuactivist die denkt dat je met wat actievoeren de wereld kunt redden. Maar ik zou je wel willen vragen om je consumptiegedrag eens kritisch te bekijken. Heb je echt alles nodig wat je aanschaft? Kan het met minder? Minstens 500 kilometer verderop op vakantie gaan lijkt wel een soort recht geworden te zijn. En er worden door allerlei commerciële partijen behoeftes bij de consument gekweekt, waardoor het opeens lijkt of je niet meer zonder kunt. Er is niks mis mee met een barbecue, lijkt me. Maar moet dat zomers elke week een vreedpartij worden, waarbij je vlees eet tot je niet meer kunt? Durf je je eigen gedrag eerlijk onder ogen te zien? Want we hebben toch echt de Bijbelse opdracht om rentmeester te zijn. Bij alle discussies over stikstof, PFAS, energie enzovoorts, worden er allerlei partijen als schuldig aangewezen. De industrie moet zuiniger, we moesten 100 km per uur gaan rijden in plaats van 120, windmolens, zonnepanelen, elektrisch rijden, veestapel inkrimpen enzovoorts. Maar in al die discussies vanuit bijvoorbeeld Den Haag, mis ik altijd de hand in eigen boezem. Wat ga ik persoonlijk als minister in mijn leven veranderen, of in ons geval, wat ga ik zelf doen om niet meer te consumeren dan me toekomt? Daar hoort een winkelwagen volladen bij de Action, omdat het zo goedkoop is, niet bij, lijkt me. Goed, misschien dwaalden we een beetje af. Het ging over hoe slecht deze aarde ervoor staat. Laten we maar wat eerder stoppen dan anders. Niet omdat je niet over deze dingen na moet denken, maar er is denk ik genoeg gezegd. Gelukkig. Er komt nog één nieuwe aflevering. Die gaat namelijk over de nieuwe schepping. Ondanks alles is het niet hopeloos. We kunnen wereldburger worden van een wereld waar alles weer in balans zal zijn. En waar de band tussen schepper en schepsel weer hersteld zal zijn. Voor vragen of tips kan je me weer bereiken via onbegrijpelijklogisch@gmail.com. Tot de volgende en laatste keer.